Ja, dikzakken. En dan bedoel ik niet letterlijk dikzakken. Niet dat ik denk dat jullie dikzakken zijn of dat ik iets tegen dikke mensen heb. Maar het is liefkozen. Net als dat ik tegen mijn neefjes en nichtjes zeg, hey, teringleiers. Ik bedoel dan het tegenovergestelde. Dus ook niet dat ik denk dat jullie dan allemaal heel dun zijn en dat ik daarom dik zou... Nee, gewoon ha, mensen. Dit is de podcast Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld. En dit is dan de podcast Pep Talk. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop goed. De zon schijnt weer, de terrassen gaan open en de avondklok gaat eraf. Dus ik neem aan dat het toch best wel goed gaat met mensen op deze prachtige dag. Ik wil nog even zeggen dat ik heb het idee dat deze podcast... qua aantal luisteraars een plafond heeft bereikt. Terwijl dat plafond is niet het plafond van het aantal mensen dat in Nederland is. Dus daar zit nog een bepaalde marge. Dus mocht je deze podcast leuk vinden en mocht je willen dat meer mensen het luisteren, dan deel het, vertel het aan mensen, zet het op de socials, et cetera, et cetera. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Dit is de aflevering waarin ik heb gepraat met Roel Maalderink. En ik denk dat iedereen hem wel eens heeft gezien. Hij maakt namelijk die filmpjes, Foxpop filmpjes. En Foxpop, dat is dat je op straat mensen om hun mening gaat vragen of... Ja, je gaat gewoon mensen op straat, ja, met mensen op straat praten. En hij doet dat, hij doet een soort parodie daarop. Hij werd heel erg bekend met een filmpje waarbij hij dan aan mensen in de Bible Belt ging vragen wat ze van Homo sapiens vonden. En die mensen die gingen dan allemaal dingen zeggen over homo's, terwijl het ging over Homo sapiens. En dat is gewoon de mens. En hij heeft heel veel van dat soort filmpjes gemaakt. En die kan je gewoon vinden op YouTube staan die en op zijn Instagram kanaal. En dat heet Foxpop. En hij is ook de maker van de Speld podcast. Hij presenteert de ochtendshow To Go op de site van het AD. En hij heeft meegedaan aan De Slimste Mens. Hij maakt televisieprogramma's. En hij heeft rechtsgeleerde gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. En toen ging zijn afstudeerscriptie over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Nou, ik wilde het heel graag met hem hebben over vrijheid van meningsuiting en wat dat dan allemaal precies is en wat het inhoudt. De politiek gaan we het over hebben, de rechtsstaat. En ik wilde het natuurlijk met hem hebben over satire. En ik moet ook even zeggen dat stagiair Eva was aanwezig bij het gesprek. Zij zat in een kamertje ernaast. En zij zat te kijken hoe de opnames gingen. Want dit gesprek is ook opgenomen op video. En een deel van het gesprek kan je dan ook terugvinden op mijn YouTube-kanaal. Maar jullie gaan nu in ieder geval luisteren naar het gesprek dat ik had met Roel Maalderink. Waar gaat je nieuwe filmpje over? Nieuwe Foxpop?
Ik ben nu even vrij.
Echt?
Ja, dus ik ben er nu helemaal niet mee bezig.
Waarom ben je vrij? Hoezo?
Gewoon, lekker vrij.
Maar hoe lang dan?
Lekker niet, even bijkomen. Hoe lang? Nou, we zijn 4 weken geleden gestopt. En we zijn nu met nieuwe dingen een beetje in de opbouwfase. Maar ik heb nou tegen mezelf gezegd, ik was op Vlieland 2 weken geleden. Gewoon een weekje even weg. En toen was het lekker rustig.
En nu dacht je, dit wil ik langer.
Ik zit nu nog helemaal niet rust. Dus ik ben bijvoorbeeld ook heel weinig actief geweest op Twitter afgelopen 2-3 weken. En op Instagram. En
wat vind je van Twitter?
Ja, ik had die podcast die je hebt opgenomen met Peter, heb ik ook zitten luisteren.
Pannenkoek.
Waarin je, nee, Peter Buurman.
Oh ja.
Ja, zoveel Peters in deze week.
Ik heb zoveel Peters. Ik haat Twitter.
Ja, dat weet ik. Dat vond je daar ook. Dat was je
ik heb echt daar een theorie over.
Aan dat renten. Nou, wil ik eerst jouw theorie horen.
Mijn theorie over Twitter is dat ik denk, je hoort zo, iedereen heeft het zo over de polarisatie in de samenleving. En dat mensen hebben het zo met laatst met Bilal en MeToo-achtige praktijken. Slechte MeToo-achtige praktijken bedoel ik dan.
Heb je ook goede MeToo-achtige praktijken?
Ik bedoel zeg maar dat nee, ja, ik weet waar je heen wil. Nee, dat... zeg maar MeToo op zich, dat vrouwen zich uitspreken, okay, dat is iets goeds, zeg maar. Maar dat ook mensen beticht worden van dingen waarvan het niet helemaal duidelijk is of ze dat wel hebben gedaan. Hè? Maar ook dat met Bilal, zeg maar, en hoe noemen ze dat ook weer? De heksenjacht. Mm-hmm. Daar heeft iedereen het dan over. Ja, het is zo erg dat er nu heksenjacht is. Ja, dat gebeurt op Twitter.
Ja.
Dat Jinek-ding, Bilal-ding, dat zou nooit zo groot zijn geworden als Twitter er niet was geweest.
Ja, dus dan denk je, dat doe ik niet aan mee.
Nee.
Dan zit ik niet op dat platform.
En dan iedereen op Twitter die gaat dan zeggen, ja, de heksenjacht is een heksenjacht op Twitter. Denk ik, ja, dat is alsof je bij een, dat ze vroeger in de middeleeuwen zo tomaten gingen gooien zo op het plein. Ja. En dan tijdens dat tomaten gaan gooien zeggen, ja, wat erg dat we tomaten aan het gooien zijn. Je doet het terwijl je erin zit.
Ja, nee, dat is niet zo. Want het is, Twitter is niet het gooien van tomaten. Dat is wat mensen doen op Twitter. Dus je zegt als mensen op dat plein staan en zeggen, oh, wat erg dat hier een tomatenhandelaar naast staat. En dat die überhaupt een plein is waar een schavot staat.
Ja.
Het is meer het platform dat ze neerzet. Nee, ja, ik kan me dat voorstellen. Ja, tegelijkertijd heeft het mij wel veel. Ik heb veel gebracht. En mensen die ik daardoor heb leren kennen. En ja.
Wat voor mensen heb je leren kennen daar?
Nou, ik zit nu te denken, kut, dan moet ik
ja, het voorbeeld. Kom eens met een voorbeeld.
Nou, ik was bijvoorbeeld vorige week een testen voor toegang evenement.
Ik zag het.
In Tivoli,
ja.
Wat hartstikke leuk was voor 300 mensen. En dat was wat Linda Duits was daar, ja. Columnist en wetenschapper. En ik had haar nog nooit ontmoet, maar ik dacht er wel, want we volgen elkaar op Twitter. En ik heb ook wel eens door haar columns laten inspireren voor video's. Dus ik had wel eens, zeg maar, nou ja, ik weet een beetje waar ze mee bezig is. En we hadden wel eens contact. Dus dat is wel leuk, dat je dan via dat media mensen tegenkomt. En ik ben nu heel erg mensen ook aan het blokkeren. Gewoon van, ik denk, oh, die zijn zo vervelend. Dus ik heb soms wel eens Erik Mouthaan, weet je, die daar in New York zit.
Ja.
Die krijgt vaak Amerika-correspondent.
Oh ja, ja, inderdaad.
Die krijgt vaak zoveel shit over zich heen. En soms zie ik het langskomen en ik word dan heel gefrustreerd. En dan kan ik gewoon kijken, wie reageert er kut op? Oké, blokkeer. Dus ik probeer, zeg maar, van mijn Twitter wel een soort plek te maken waar zo min mogelijk...
Een soort safe space.
Een soort safe space.
Ja, maar alsof je een safe space in het Palestijns bezette gebied aan het maken bent.
In Gaza.
In de Gaza-strook, ja.
Ja. Ja. Nee, het alternatief is het niet doen.
Ja.
Dus het is, maar ik merk nu bijvoorbeeld dus wel, nu ik heb er nu 3 weken niet opgezet. Ik was op Vlieland een week, waarbij ik echt een week lang helemaal niet op Twitter heb gezet.
Daar begonnen we.
En ik kwam weer terug en ik opende het. En toen dacht ik wel... Holy fuck, wat is iedereen boos.
Ja.
En dat was volgens mij het Qatar Bouchalit. Had toen in de Tweede Kamer had ze een pakbroek
had
ze aan.
Ja.
En er was iedereen boos over. Of mensen waren dan weer verontwaardigd over die boosheid. Toen dacht ik,
en dat speelt zich, ik zit niet op Twitter. Dat hele ding heeft zich afgespeeld op Twitter.
Ja, volgens ook wel overgenomen door de mainstream media. Nee, ja, dat is natuurlijk, dat is absurd. En tegelijkertijd is dat... is het natuurlijk een soort uitvergroting van veel maatschappelijke...
Die al...
Het is iets sluimerends. Waar zeg maar een hoop koken in wordt gestopt. En een hoop een soort maatschappelijk debat om steroids. Maar het kan soms voor mij ook wel inspiratie vormen van... Oh ja, maar dit is blijkbaar iets wat speelt. Dus dat speelt, en dat merkt dan, dat speelt dan op straat. Maar dan sluimerender.
Nou, ik moest eraan denken. Ik zat je filmpjes te kijken. En toen, het leukste je er nu over begint. Je had dat filmpje met dat je aan mensen ging vragen. Mag je tegenwoordig niks meer zeggen? Ja. Dat hoor je namelijk. Ja. Daar wil ik het ook. Ik wilde ook met je over vrijheid van meningsuiting hebben. Mm-hmm. Dat je daar verstand van hebt, schijnt.
Waarvan jij zegt dat? Ja.
Nee, je bent erop afgestudeerd.
Ja.
Toen vroeg je aan mensen. Mag je nog tegenwoordig alles zeggen?
Kun je tegenwoordig nog alles zeggen?
Ja, en iedereen zei nee.
En mag maar niks meer zeggen.
Ja, vooral witte mannen zeiden dat. Ja. Nee, je mag niet alles meer zeggen. Wat is mijn vraag?
Nou, dit zijn dingen. Ik weet niet of dit letterlijk... Maar dit is bijvoorbeeld wel dus een discussie die ook op Twitter langs zit komen.
Exact. En dan denk ik... Denken mensen dat je niet meer alles mag zeggen... Doordat ze in hun echte leven aangesproken zijn door mensen die zeiden... Hey, wil je niet meer het N-woord zeggen? Of dat vind ik gewoon niet zo prettig. Of is dat iets wat aangewakkerd is door dat schavottenplein?
Nee, want
van Twitter.
Kijk, Twitter is ook een heel select groepje mensen. Dus ik denk, misschien 0,5% van de Nederlanders die op Twitter zit en 1% van de mensen die er wel eens kijkt, die überhaupt op kijkt. Ik verzin maar wat cijfers. Dus ik merk ook wel de dingen die hier op Twitter leven op straat helemaal niet leveren. Maar dit was een video waarbij. Ja, je mag niks meer zeggen. Dat is iets wat jouw oom of mijn oom op een verjaardagsfeestje zou kunnen roepen. En ja, je mag niks meer zeggen. En dan is een discussie en een ruzie en dan is de verjaardag verziekt. En het is ergens, is dan na een tijdje in een beetje het maatschappelijk discours, is zoiets ontstaan van ja, je mag niks meer zeggen.
Welk maatschappelijk discours? Op straat?
Nee,
op
het
Twitter?
Gewoon. Dat is na een tijdje iets wat mensen zeggen. Als ik tegen jou zeg, je mag niks meer zeggen, dan dat heb je wel eens vaker gehoord.
Ja.
Dat is iets wat mensen zeggen. En wat mensen van allerlei kleuren en zeg maar politieke kleuren zeggen. Of ironisch zeggen, maar het is iets. Net als dat wordt gezegd, hard werken loont. Hè? Hard werken loont. Ook, dat herken je. Blijkbaar wordt dat gezegd. Terwijl je daar bijvoorbeeld ook dus de vraag, werkt loont hard werken wil. Want als je van je ouders een ton krijgt om een huis te kopen, is dat belastingvrij.
Ja.
En als je hier hard werkt, betaal je daar 49,5% over uiteindelijk. Dus je kan beter...
Niemand zet vraagtekens bij zoiets.
Dus dat vind ik met Fox op dan leuk om dingen die vastgesleten zijn.
Ja.
Zoals je mag tegenwoordig helemaal niks meer zeggen. Om dat dan op een geestige manier aan mensen terug te koppelen.
Ja,
voor de mensen op straat als de kijker. En inspiratie daarvoor doe ik soms wel op, ook via Twitter. Het zijn natuurlijk allemaal dingen waar je induikt en waar je dingen langskomt en denkt, misschien is dit wel iets. Het kan ook in de krant, het kan ook uit een boek, het kan ook uit een gesprek met iemand.
Wat er leeft. En eigenlijk zeg je, Twitter is een soort uitvergroting van dat wat er leeft.
Ja, of juist wat er niet leeft. Maar gewoon de kritiek op, hè, bijvoorbeeld ook op Twitter heel veel kritiek op talkshows, zoals bijvoorbeeld Op 1 en zo. Dat die false bias, dat ze twee mensen tegenover elkaar zetten die eigenlijk helemaal niet... En dan is de waarheid ligt dan ergens soort van in het midden of zo. Terwijl maar de een heeft gewoon gelijk, de ander heeft niet gelijk. Al heel lang geleden, het voorbeeld achterhaald. Bij Op 1 na een tijdje zat er een top-oncoloog. Zat er tegenover de eigenaar van een zonnebankstudio. En die ging daar met elkaar debatteren.
Ja,
ja, dat is natuurlijk absurd. En dan kijk ik op één niet, maar dan zie ik op Twitter dat mensen er boos over zijn. En dan denk ik over, maar dat is wel een interessant thema. En toen heb ik volgens mij een Voxpop gemaakt dat ik aan mensen ging vragen. Dag meneer, wat vindt u van genocide?
Ja,
is niet goed, hè, genocide. Maar zou het iets voor u zijn, genocide? Ziet u ook wel de voordelen? Dat ik een soort heel objectief item ging maken over genocide.
Ja,
en dat
wat we met z'n allen hebben bepaald. Dat is slecht.
Ja, dus slaat nergens op om daar natuurlijk een soort serieus gesprek met mensen over genocide te houden. En de plus en minnen. En dat ontstaat dan wel omdat ik zie, mensen zijn hier verontwaardigd over. En er zit daar iets geks. Ja, dat is dan wel dankzij Twitter dat je zoiets oppikt. Dat is dan hoe ik het passief gebruik. Ik denk dat ik het voornamelijk passief gebruik. En actief, gebruik ik het gewoon om de video's die ik heb te plaatsen.
Tuurlijk.
Soms als ik een grapje heb. Ja.
Content.
Content. Content is king, hè?
Exposure.
Content is king.
Maar mijn eerste vraag zou dan zijn, is er een verschil tussen wat er speelt op Twitter en wat er speelt op straat? Want jij spreekt natuurlijk gewoon mensen op de gewone man.
Gewone man.
Jij
en de gewone vrouw ook.
En de gewone vrouw, sorry.
Ja, natuurlijk is er een verschil tussen.
Ja? Ja. Wat is het grote verschil?
Ja, je zou eerder kunnen zeggen, wat is de overeenkomst?
Oh ja? Nou, maar je zegt, daarom stel ik de vraag ook. Je zegt wel dat wat er op Twitter speelt, dat is wel iets wat ook de algemene consensus is.
Ja,
consensus
het ding bij Voxpop is dat ik ook natuurlijk niet eens per se bezig ben met wat er bij die mensen speelt. Dus ik ook heel vaak juist een soort mismatch tussen, ik heb iets bedacht, ik heb een vraag, ik heb iets wat maatschappelijk speelt. En dat koppel ik dan aan random mensen op straat.
Speelt dat ook op straat? Dat vraag je je dan eigenlijk af? Of?
Ja, maar vaak speelt het natuurlijk helemaal niet op straat. Kijk, het Voxpop zoals ik het maak is natuurlijk eigenlijk een parodie op het concept straatinterview. Want zoals je dat bij de NOS en 1 Vandaag en Editie NL ziet. Het slaat natuurlijk nergens op om op een dinsdagmiddag in Almere 40 mensen aan te spreken. Waarvan er 30 doorlopen. En dan aan die 10 een vraag voor te leggen van wat vindt u van... wat vindt u van Omzichtgate?
Ja,
mensen hebben dat natuurlijk amper gevolgd. Je bent op een dinsdagmiddag in Almere. Dus wie lopen daar rond? Dat is totaal niet representatief voor de bevolking. Dus het hele
ook altijd op een markt.
Ook altijd op een markt, ja. En altijd enigszins lekker in de buurt van Hilversum of Amsterdam.
Ja.
Ik bedoel, er zijn in ieder geval de nationale omroepen doen weinig straatinterviews in Groningen of Drenthe. Of Zuid-Limburg. Dus het hele concept straatinterview is natuurlijk... De hele journalistieke waarde is natuurlijk behoorlijk laag.
Waarom is dat? Want ik kan me nog herinneren dat het in de jaren 90 ontstaan, toch? Of in de jaren 90.
Nee, ik ga nu eens leuk. Ik ga voor beeld en geluid toch nog wat te pluggen. Ik ga voor beeld en geluid binnenkort een college geven.
Daar is de camera.
Over beeld en geluid binnenkort een hartstikke leuk college. Het media college van beeld. 538-achtig. Nee, ik ga over de geschiedenis van de Voxpop. En ze zijn er nou in het archief ook aan het kijken, wat heel leuk is. En dat is de eerste Voxpop die ze in Nederland op de televisie hebben gevonden, was uit 1959.
Mm-hmm.
En dat gaat over vrouwen op brommobielen.
Oh.
De vrouwen op brommobielen aangesproken. En eigenlijk is de vraag, gaat het Voxpop open over een vrouw op een brommobiel? Is dat wel verantwoord?
Wauw.
Maar het is heel leuk. Nee, het wordt al echt al wel lang gebruikt. Maar het is wel, wat ik er nu over heb gelezen, is het wel toegenomen.
En waarom gebeurt het? Ik vind het verschrikkelijk, namelijk.
Wat vind je er verschrikkelijk aan?
Nou, omdat je dan naar het nieuws zit te kijken en dan zie je iemand praten over iets waar hij verstand van heeft. Mm-hmm. En dan genuanceerd. Er wordt naar nieuws gekeken, dus wat speelt er nu? En dan gaan ze dan op mensen op straat daarna vragen. Die, ja. het, ik snap de waarde er niet van.
Nee.
Los van dat het grappig is omdat mensen rare dingen zeggen. Of los van dat jij er weer boos over kan zijn. Maar ik snap de waarde van Foxpop niet.
Er zit denk ik deels iets achter dat bijvoorbeeld bij de NOS... heb ik al eens gehoord, ik weet niet of het waar is... maar dat is in elke reportage iets met gewone mensen. Het abstracte nieuws, maar je wil ook zien hoe het doorwerkt. Hoe het doorwerkt tot nou ja, de hele samenleving. Dus dat daar heeft iets van weg. Van, ja, je maakt het opeens persoonlijk. Wat ook wel zo is. En wat ook nog wel een soort... Kijk, je kan aan de ene kant een reportage maken. Kan iemand thuis langs gaan en zeggen... Kijk, dit is iemand die is daadwerkelijk het slachtoffer geworden van toeslagaffaire. Mm-hmm. Maakt zich zorgen over de stijgende huizenprijzen. Nou, want die heeft net een huis gekocht. Dat is een soort illustratie. Alleen wat een straatinterview natuurlijk heeft... Omdat het heel veel verschillende mensen zijn... die een soort door elkaar heen zijn gemonteerd... heeft het een soort schijn van willekeur. En een soort schijn van... Kijk, dit is een soort onderzoek waarbij het iets van relevantie heeft. Maar dat heeft het niet.
Nee.
En dat is, als je dat denk ik weet... of als je daar bewust van bent, is het... Nou ja, maakt dat denk ik minder uit. Maar ik denk dat heel... Mensen vragen dat dus ook heel erg als aan mij... Kijk, ik maak dus een soort parodie op deze Foxpop.
Ja, inderdaad.
En dat is dat... Nou ja, dat, je moet denk ik een beetje mijn video's kijken... om wat te snappen wat ik nou echt aan het doen ben. Maar mensen vragen mij ook wel eens van... Oh, maar hoeveel mensen zeggen nou dit? Of hoeveel mensen zeggen nou dat? En ik vind het lastig om de antwoord op te geven. Want welk antwoord ik daar ook op geef... Het zegt niks. Al zou ik zeggen... Vaak komt het er best wel goed overeen met wat ik heb gesproken. Maar... Als ik zou zeggen, ik heb iedereen eruit gemonteerd en dit zijn vier overgebleven. Of ik zou zeggen, dit is voor wat ik die dag heb gesproken. Het zegt allebei niks. Want in allebei de gevallen sta ik op een dinsdagmiddag in Den Haag of in Purmerend of in Almere. Dus wat er ook uitkomt, de statistische relevantie is nul.
Nee.
Dus dat, ja, nou ja, goed, dat is denk ik, of ik het nou maak of wie ook maakt. De straatinterviews hechten vooral geen waarde aan. Als
nee,
dit
zeker
is
niet.
Dit is de mening van Nederland. Dan
dat
moet je
is wat ik er zo
lekker fatsoenlijke onderzoek lezen over.
En is het zo dat maak je een parodie op parodieer je Foxpop? Of maak je dingen die er spelen, laat je die op een andere manier zien?
Ik denk dat het allebei is. Dat één onderlaag is, de hele serie, al die afleveringen die ik heb gemaakt, is een soort parodie op het concept Foxpop. Of spelen op het concept Foxpop. Op kijken, oké, wanneer... Ik heb een straatinterview gemaakt, ik heb mensen gevraagd, dacht wanneer, wat vindt u van straatinterviews? Vind ik helemaal niks. Dus dat is heel duidelijk. Ja, dat is gewoon, je parodieert het hele concept Foxpop. Soms is het ook, rond de moord op George Floyd een video gemaakt dat ik aan zwarte en aan witte mensen vroeg, heb je wel eens nadeel ondervonden van je huidskleur? Dat witte mensen zeiden van, nee, ja, waar heb je het over? En dat zwarte mensen, want allemaal anekdotes komen, hoe een jongen van 19 zo'n 20 keer is gefouilleerd in zijn leven op allerlei random plekken. En dat is dan eigenlijk weer gewoon haast een soort serieuze Foxpop.
Ja.
Dus ik vind het ook leuk om daar een beetje mee te spelen. Van oké, soms is het wel serieus, soms is het zo belachelijk. Soms neem ik een rol aan. Ik heb een keer een Foxpop opgenomen dat ik als deepfake de straat op ging. Tegen mensen, ja, dacht van ik ben een deepfake. Ja. Dat je denkt, ja, is dit nog een straatinterview? Waar kijk ik naar? Dus dat is altijd wel een soort laag. En soms zit er nog een soort maatschappelijk... dat ik bijvoorbeeld over de... moeten we fraude harder aanpakken? Mensen die verdacht worden van fraude, moeten we harder aanpakken? Ja, die moeten we harder aanpakken. Ja, dat is blablabla. En wat vindt u van een toeslagenaffaire? Ja, heel erg. Hoe heeft dat kunnen gebeuren?
Heel grappig.
En dat is dan... Nou ja, aan de ene kant is het een soort parodie op te kijken. Kijk een Foxpop, wat weird. Waarom laten we deze mensen eigenlijk dingen zeggen? Want het is vaak niet consistent. En aan de andere kant zit er een soort kritiek op van... Kijk, blijkbaar denken mensen... zijn er dus mensen die het over de toeslagenaffaire A zeggen... en vervolgens B zeggen.
Mm-hmm.
Zelfs met dat je kan tegenwoordig niks meer zeggen. Dus aan de ene kant is dat een soort rare Foxpop. Gewoon een rare straatinterview. Maar tegelijkertijd zit er ook een soort laag onder van... Kijk, mensen zeggen wel, je hebt niks te verbergen. Dus je kan allemaal die mening vragen. Maar vervolgens, ja, je stelt twee vragen verder... en die mening rammelt eigenlijk van alles.
Exact, ja.
Dus ik parodieer zowel de verslaggever, mezelf, als de geïnterviewde.
En onze instincten en onze eerste...
Ja, je moet dus... Ik heb wel een video gemaakt. Ik ga ze nu gewoon allemaal af.
Ja.
Hoe mannelijk bent u? Dacht maar, hoe mannelijk bent u? Ja, heel erg mannelijk. Hoezo dan? Ja, gewoon doe mannelijke dingen.
Ja, wat is dat dan?
Ja. Ja, sporten.
Ja.
En dat is dan, vind ik dan leuk, omdat dan... Ja, er zit een soort primaire reactie blijkbaar in de maatschappij van... Je moet mannelijk zijn als man. En als je dus twee vragen doorstelt, wat is dan die mannelijkheid?
Een goede interviewer zou dan nu vragen, is jouw thema inconsistentie? Dus dat je daarnaar zoekt?
Hoezo zou een goede interviewer dat?
Ja, weet ik niet. Ik wilde die vraag stellen, dacht ik, van een interviewvraag. Nee, dat je thema is, dat hetgeen is. Ik wilde namelijk vragen, waarom maak je wat je maakt? Maar is dat omdat je die inconsistenties bloot wil leggen? Of omdat je... boos bent op het eerste instinct dat mensen hebben? Of wat is...
Dus denk ik deels die inconsistentie. Dat is denk ik ook een soort gevolg. Ik zeg altijd een soort grijs gedraaide plaat. Dingen die mensen altijd... Dus het gaat me niet zozeer om dat persoon A, persoon B, persoon C eerst A zeggen en vervolgens is het ene zeggen dan volgens het andere zeggen. Maar dat er dus blijkbaar hebben met z'n allen in de maatschappij iets bedacht dat mannen moeten mannelijk zijn. Mannelijk, ja. Ik ben mannelijk. Ja. Ja. Dat is heel belangrijk, vinden we blijkbaar. En je mag niks meer zeggen, je mag niks meer zeggen, je mag niks meer zeggen. Dat vinden we blijkbaar ook, dat zeggen we allemaal maar. En ja, daar gaan denk ik. Ik denk dat daar heel veel in meegegaan wordt, maar dat er weinig vragen over gesteld worden. Oké, je bent mannelijk. Waarom dan? En waarom moeten we mannelijk zijn? En oké, kan je niks meer zeggen? Waarom dan niet? Wat gebeurt er dan?
Ja.
Dat het denk ik heel makkelijk is om daarin mee te gaan. En dat ik daar, nou ja, voor mensen die ik interview in eerste instantie dus mega in dat sterke maatschappelijke frame. Eventjes meegaan en vervolgens daar vragen over gaan stellen. Of de andere kant ervan laat zien waardoor die inconsistentie wordt blootgelegd.
Ja.
Alleen gaat het me, nou goed, dat is het gevolg ervan. Maar het gaat er denk ik om, ja, we zeggen met z'n allen wel dingen. Maar ja, misschien zit dat wel helemaal niet zo.
Eigenlijk zeg je denk eens even na over wat je zegt. Of denk eens na over de...
Ja. Ja.
En wat is er erg als mensen dat niet doen?
Nou, het gaat me dus ook niet zo om dat bepaalde mensen het niet doen. Maar ik denk dat het goed is om soms wat grijzer naar de maatschappij te kijken. Dus een primaire reactie, ja, ik ben mannelijk, je mag niks meer zeggen. Dat soort absolute geheden.
Ligt veel genuanceerder.
Dat heel veel dingen veel genuanceerder liggen. Ja, dus dat je daar, dat je die, nou ja, dus die tegeltjeswijsheden. Dat je daarvan zegt, ja, dat staat wel op de tegeltjes. Misschien moeten er nog een paar tegeltjes bij met nuances.
Oh ja, dus je pleit eigenlijk voor nuance.
Ja, nou lijkt het een heel zijig...
Nee, ja, dat is helemaal niet zijig. Maar, dat is toch gewoon je engagement?
Ja, dat is het denk ik wel, ja.
Ben je zelf heel, heel, heel genuanceerd dan? Waar komt dat vandaan?
Ik ben denk ik wel redelijk genuanceerd, denk ik. Ja, dat is ook een raam of je zal zeggen. Dag meneer, hoe genuanceerd bent u?
Ja,
ik ben heel genuanceerd.
Dat is een goeie, ja.
Ja, hoezo dan? Ja, gewoon even nuance vind ik het belangrijk. Overal zit een foxpop in. Ik weet niet, ik denk dat ik wel probeer om... ik weet niet, dat mensen heel dogmatisch zijn. Dan vind ik het altijd lastig.
Ja.
Dus ik merk ook altijd dat als ik heel erg in een groep zit. Bijvoorbeeld mensen die heel erg anti-religieus zijn, weet je wel. Dan ga ik het opnemen voor het christendom.
Ja.
En ik bedoel, in een hele linkse groep ben ik automatisch word ik een soort rechts. En in een hele rechtse groep word ik automatisch links. Bij studentenvereniging heb ik nooit bijgekund. Omdat ik dacht, ja, dan zit je in een soort groepsvorming. En ik denk vooral, wat zit voor belachelijke mores. Waarom zou ik hier mee moeten doen? Dus ik denk, het is natuurlijk een neiging om te gaan, als een groep heel erg één kant op gaat, om daar tegen te gaan hangen.
Dat hebben al die mensen bij, want Peter heeft dat inderdaad, Peter Buurman het dan nu over.
Van de Speld, ja.
Die had dat ook. Die was ook zo, altijd uitzoomen, altijd ingaan tegen de algemene consensus.
Ja.
Vraagtekens zetten bij alles.
Ja.
Dat heb jij dus ook.
Ik denk dat een beetje mijn rol is als maker. Ja, het is ook niet dat ik dat bedacht heb. Maar dat is denk ik gewoon in het normale leven de rol die ik aanneem. En dat is Foxpop een mooi middel om dat...
Ja, want je kiest dan voor satire, toch? Wat is Foxpop officieel satire?
De satire encyclopedie staat het in.
Wat,
ja? Nee, ja, geen idee. Ja, is het satire?
Ik nou, de Speld dat, is wel dat, satire, dat is, toch?
Ja, wat? Ik zeg altijd dat het satire is.
Wat is satire?
Ja, wat is satire? Een maatschappelijk humoristische maatschappijkritiek.
Ja. Nou, dan als laten we uitgaan van die...
Dus maatschappijkritiek, denk ik. Dat is, bijvoorbeeld Mr. Bean is geen satire. En het moet humoristisch zijn. Dus een moeilijk boek. Tolstoy. Ik zit hier bij een boekkast, dus ik zeg... Tolstoy is dan geen satire.
Nee.
Nu waarschijnlijk een aantal Ruslandkenners die mij nu gaan shame omdat Tolstoy wel degelijk in die tijd een satiricus was.
Maar en waarom heb je gekozen voor die vorm?
Die vorm heeft mij gekozen.
Nou, je had ook kunnen kiezen voor... Als je pleit voor meer nuance, had je ook hoogleraar kunnen worden.
Nee, ik heb rechten gestudeerd.
Ja.
Nee, dat zou ook kunnen. Ik denk alleen dat ik... het is allemaal zweverig gelul. Maar Aristoteles was iets als de telos. En alles heeft een telos, een doel in het leven. Dus het doel is heel weird. Maar het doel van een steen is naar beneden vallen. En het doel van een dak is om beschermen tegen, mm-hmm. tegen regen en tegen de zon. En het ook een beetje, weet ik, voor iedereen denk ik op de wereld gezet om. Ik heb heel veel christelijk, iedereen op de wereld gezet, denk ik, om iets te doen En ik denk gewoon, je moet volgens mij doen waar je het allerbeste in bent. Dus, en het kan heel specifiek zijn, maar als je datgene doet waarbij je denkt, oké, dit is gewoon niemand anders die dit zo goed kan, of amper mensen, dan ben je denk ik op je allerbest. En ik denk, dat is een beetje de telos. Dat is
wat niemand anders kan?
Jouw doel.
Dat is nogal een hoog doel.
Of bijna niemand anders. Maar zeg maar dat je bijvoorbeeld, ik kan slecht koken. Ik denk dat 90% van de Nederlanders kan beter koken dan ik. Ik kan redelijk goed Engels. Ik denk 30% van de Nederlanders kan beter Engels dan ik. Ik kan monteren, dat kan mm-hmm. goed. Ik denk dat maar 0,5% van de Nederlanders beter kunnen monteren dan ik. Dan had ik editor kunnen worden. Ja. Ja, er zijn alsnog veel meer mensen die beter kunnen monteren, dat ik leuker vind. En als je dat zo specificeert, oké, dan is het televisieprogramma's maken. Nou, ik denk ik heb vroeger ook bij de KRO en CV en zo programma's gemaakt. Dat
Peter
kan
R. de Vries heb je voor gewerkt.
Peter de Vries, ja. Dus verslaggever, ik denk als verslaggever dat ik dat vrij goed kan. Maar goed, er zijn ook nog mensen die dat beter kunnen en die dat leuker vinden dan ik. En als je dat zo specificeert, maar dus bijvoorbeeld inderdaad, als je dat maatschappijkritiek bijhaalt en humor en een aantal dingen combineert, dat ik met Volkspop een soort specifiek iets gemaakt heb, wat denk ik met deze hele specifieke combinatie, wat er weinig mensen zijn die dat beter kunnen en leuker vinden.
Ja.
En daar geloof ik, je moet eens een beetje op zoek naar waar komen al die dingen samen. En dat is ook gewoon een soort toevalstreffer.
Ik heb altijd geleerd dat je doel is dat hetgene wat je het ook het leukst vindt.
Ja, dus dat hangt
samen.
Allebei. Hè? Dus het is denk ik wat je heel goed kan, dat je dat heel erg leuk vindt. Of wat je heel erg leuk vindt, dat je dat heel goed kan. Dus waarom ben ik deze vorm gaan doen? Ik denk omdat dat je gewoon heel veel dingen samenkomen. Ik denk dat als ik dus hetzelfde, bijvoorbeeld het maatschappijkritische, en ik had bijvoorbeeld ook over de vrijheid van meningsuiting, ik ben op afgestudeerd, had ik ook kunnen doen in de wetenschap. Mm-hmm. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die beter in de wetenschap zouden doen en het leuker zouden vinden. Mm. Dus dan zou ik niet op die 0,1% zitten. Dan zou ik op de 5% zitten. Of als advocaat. Dan zouden het er ook waarschijnlijk allemaal mensen zijn die dat beter zouden vinden en leuker zouden vinden. Maar dit is, ja, god, ik wil mijn hele leven al. Het lijkt me leuk om televisieprogramma's te maken. Toen ik jong was, keek ik al van Code in the Bee, Jessica Vette en Monty Python. Dat is gewoon, ja, toch een beetje mijn droom.
Ja.
En dat is dus heel, dat is en humor en maatschappelijk. En daar komen heel veel dingen samen. En ik heb nu ontzettende boffen en het geluk dat ik dat mag, dat ik dat mag doen.
Dat is een mooi woord, bof.
Alsnog.
Je hebt de bof.
Boffen, ik heb de bof.
Ja, lieve mensen, en dan is het nu even tijd om jullie te vertellen dat mocht je willen dat ik nog steeds de bof blijf houden om deze podcast te maken, je me financieel kan steunen. En dat kan door naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk te gaan en op die site kan je mij geld geven. Je kan de podcast ook volgen op Instagram en dat kan op @podcast.peptalk. En ik wil ook nog even iets zeggen over de sponsor van deze podcast en dat is nog steeds Robert van het bedrijf BitMyMoney. En Robert zit in de Bitcoin biz en hij helpt mij financieel bij het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor vertel ik jullie iedere week een dingetje over Bitcoin. En vorige week had ik jullie verteld dat ik een weddenschap aan ben gegaan met Robert. Als je namelijk de Bitcoin business in wil gaan, dan kan je naar bitmymoney.com/peptalk gaan. En op die site kan je je aanmelden. Dan kan je bitcoins aanschaffen en dan krijg je €5 aan bitcoin cadeau. En ik krijg €2,50 aan bitcoin cadeau. Dus dat is hartstikke leuk. En ik had tegen Robert gezegd, hè, de testosteronman die ik ben. Ik had gezegd, wedden dat we deze week de 100 aanmeldingen halen. Jullie hebben dat massaal gedaan, maar helaas, we hebben het net niet gehaald. We kwamen er net een paar tekort. We hebben het net niet gehaald. Maar bij deze wil ik zeggen, het is nog niet te vroeg of te laat om de Bitcoin business in te gaan. En wil je bitcoins aanschaffen en wil je mij helpen met het maken van deze podcast, ga dan naar bitmymoney.com/peptalk. En dan gaan we nu door met het gesprek dat ik had met Roel Maaldrink.
Hey, ik wilde het even hebben over vrijheid van meningsuiting.
Nou, je mag
alles zeggen tegenwoordig? Heb je jezelf die vraag ook gesteld? Want je waarschijnlijk voordat je dat filmpje ging maken, of merkte je dat mensen de hele tijd zeiden, ik mag niks meer zeggen? Toch, dat heb je ergens op gepikt.
Ja, ook al lang. Dat zeggen mensen natuurlijk al heel lang.
Wat dacht je toen?
Het is denk ik een beetje begonnen bij Fortuyn, denk ik.
Mm-hmm.
Dat daar iets ontstond van, toen hij nog leefde, mocht hij eigenlijk al dingen niet meer zeggen. Dat is cordon sanitair, wat misschien ook wel deels terecht is. dat mensen toen zeiden, je mag niet dat Fortuyn natuurlijk monddood is gemaakt, uiteindelijk vermoord is. Dus daar zit nog wel iets in dat je dan inderdaad denkt, oké, hij is natuurlijk om zijn mening. Hetzelfde geldt voor Theo van Gogh, dus dat is de kanttekening. Ja, je kan niet alles zeggen. Het is ook gevaarlijk om dingen te zeggen. Maar nu natuurlijk mensen die spotprenten niet durven te maken, omdat ze daar gezeik mm-hmm. krijgen. Dan heb je natuurlijk over het maatschappelijke. En dan heb je natuurlijk het juridische. Mag je ook niet alles zeggen. Je mag
bedoel je, maar blijf eerst even op het maatschappelijke. Ja. Maatschappelijk bedoel je, mag je niet alles zeggen, want je kan doodgemaakt worden.
Ja, of gezeik krijgen.
Ja.
Ja, doodmaken is de extreme vorm. Maar er zitten natuurlijk ook allerlei dingen voor.
Ja.
Dus dat is maatschappelijk. Kun je natuurlijk op alle manieren gezeik krijgen door dingen die je zegt. Maar ook juridisch, je mag niet alles zeggen. Natuurlijk kun je niet alles. Natuurlijk nee? kun en mag je niet alles zeggen. Nee, want je hebt gewoon smaad en laster.
Oh, ja.
Als ik een eigen podcast opneem, dat is de Pepijn Schoneveld's pedo podcast.
Ja, inderdaad. Ik wilde zeggen, rol is pedo. Je gaat toch meteen naar de pedo's.
Ja, want dat is het ergste wat je iemand kan noemen.
Ja,
volgens mij zijn het in de gevangenissen staan de pedo's ook altijd helemaal onderaan in de pikorde. Zeker. Peter de Massa
in de pikorde.
In de pikorde.
Ja.
Leuk.
Sorry.
Leuke woordgrapjes. Ja. In deze context.
Dus speld, doe ermee wat je wil.
Ja.
Maar goed.
Maar dus...
Ja, dan heb je laster. Dus,
kijk, het ding is, je mag niks meer zeggen, is een soort simplificering van iets heel ingewikkeld waar heel veel kanten aan zitten. Dus je mag niks meer zeggen, is onzin. Dan heb je ook mensen die zeggen, ja, maar je mag alles zeggen. Nee, dat is ook onzin. Dus
ja, want je hebt toch gewoon vrijheid van meningsuiting?
Ja.
Maar die vrijheid is beperkt.
Vrijheid van meningsuiting is grijs. Tuurlijk is het beperkt. Dus vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. Dus dingen zijn na een tijdje smaak.
Dus je hebt ook vooral die cabaretiers die dan zeggen, vrijheid van meningsuiting, je moet alles, of ja, dat zeggen heel veel mensen, je moet alles kunnen zeggen. Dan zeg jij, dat is niet helemaal zo.
Nee, maar dat is ook niet zo. Niemand gaat volhouden als ome Cor op een verjaardag zegt, je moet alles kunnen zeggen. En zeg is breed. Het gaat om vrijheid van meningsuiting. Het is niet alleen dingen die je zegt, ook dingen die je publiceert. Is een foto, et cetera. Als oom Cor zegt, je moet alles kunnen zeggen. Nou prima, oom Cor.
Oom Cor, pedo-Cor.
Dan gaan we nu heel os volhangen met posters dat jij een misdaad hebt begaan die je niet
ja, hebt. Ja, 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 ja.
Het is onzin. Je kan helemaal niet in een maatschappij leven waarin iedereen alles kan zeggen. Straffeloos. Nee. Dat moet je ook helemaal niet willen. En dat kun je wel heel, heel simplistisch zeggen, maar dat zo werkt het niet. Er zijn natuurlijk gewoon grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. En dat is ook, ja, zo werkt het juridisch ook. En dat is ook terecht dat het zo werkt.
En de grens is dus smaad en laster?
Ja, maar de grens ligt ook bij...
Ja, antisemitisme, discriminatie.
Ja, bijvoorbeeld bepaalde dingen, ja. Ja, belediging kan uiteindelijk strafbaar zijn, aanzetten tot haat. Uiteindelijk zit daar gewoon, zit het, je kan vrij veel zeggen. En het is ook belangrijk dat je heel veel kan zeggen. Het maakt er ook uit in welk kader zeg je het, zeg je tot journalist. Maar uiteindelijk zitten daar grenzen aan. En dat is maar goed ook.
Altijd als
maar je iemand... kan tegelijkertijd wel heel veel zeggen.
Ja, want altijd als iemand zegt, dat hoor je nu vaak, hè, van dat zeggen dan mensen, mag ik dit wel zeggen? En dan zeg ik altijd, je mag alles zeggen. Maar dat is dus niet zo.
Nee.
Dat is ook vrij ongenuanceerd.
Zeker.
Want dan moet je zeggen, nou, kijk, juridisch en maatschappelijk zijn twee dingen. Mm-hmm. Wat je net zei, moet je dan eigenlijk zeggen.
Ja,
zo'n
ja.
feestje tegen oom Cor.
Ja. En dat, ja. En ja, ja. Dat is altijd heel. Het is ook zo'n discussie alsof zeg maar dat vrijheid van meningsuiting stuk is. Er is zeg maar allemaal stront aan de knikker. En. Terwijl ja, wat is nou echt, zeg maar, wat zijn nou dingen die mensen. Daarom ook een vraag, je kan niks meer zeggen. Oh nee, wat kun je dan niet. Wat kun je niet zeggen? Er komt. Pepijn's haar zit raar, volgens stagiair Eva.
Het is toch gewoon een podcast? Echt niemand raar. Ziet mijn haar. Mijn haar zit raar? Wat?
Mag je ook niet meer zeggen. Mag ook al niet meer.
Mag je niet meer zeggen?
Mag ook al niet
Jezus.
Meer. Daar verwarren mensen het denk ik heel erg mee. Met dat je ergens op terecht wordt gewezen. Dus jij zou nou kunnen zeggen, ja, je haar mag niet eens meer raar zitten.
Ja.
Er is niks aan de hand. Iemand zegt gewoon, je moet even je haar zitten. Een beetje gek. Weet je? En dat is mensen... Het ding is... Het maatschappelijk debat is ook dat je elkaar corrigeert. Ook dat je zegt, okay, ja. Jij zegt iets. Maar heel veel mensen vinden wat jij zegt niet kunnen. En dan vindt die persoon, die de eerste persoon zegt, heeft allemaal medestanders. En zo, nou ja, zo gaan we met elkaar in discussie. En zo wordt iemand die echt iets zegt waarvan mensen vinden dat gaat de grens over. Die krijgt er wel shit over zich heen. En maar dat is ook tegelijkertijd is dat het maatschappelijk debat. Dat
ja.
we met elkaar aan het uitvinden zijn. Okay, waar ligt wat we nog wel acceptabel vinden maatschappelijk. Waar ligt wat we niet acceptabel vinden.
En je maakt eigenlijk de debatten ook dood als je zegt, ik mag niks meer zeggen.
Ja, terwijl alsof het hier zo is dat hier hordes mensen hier in de gevangenis vliegen omdat ze iets gezegd hebben. Weet je wel, ja, Ja.
Nou, wat er volgens mij gebeurd is, bedoel, vroeger, weet je nog, toen riepen mensen van alles. Mm-hmm. En er zijn nu een hoop minderheden geweest, denk ik, die hebben gezegd, ik vind het niet zo prettig als je dat zegt.
Ja.
Of ik vind het niet zo prettig als je die grap maakt.
Ja. Maar als jij het N-woord wil zeggen en als jij homofobe grappen wil maken, ja, ik bedoel, dat mag je toch lekker doen. Dus niemand. Het Openbaar Ministerie komt vervolgens niet. Komt je niet 's nachts van je bed lichten en uit de vliegtuig in zee droppen.
Nee.
Het enige is dat als jij dat zegt en je hebt er. Of je bent ongeïnformeerd en je weet niet dat eikelig, racistisch, homofoob is. Of het interesseert je niet. Ja, dan kun je toch ook verwachten dat mensen daar vervolgens ook gebruik maken van hun vrijheid van meningsuiting en zeggen: hé, jij bent een eikel. Dat je dat zegt.
Ja.
Dat jij dat woord gebruikt. Dat je weet ik wel wat voor uitspraak doet. En dan zijn we met elkaar. Dan gaan we daar met elkaar over in discussie. En dan ontstaat er een nieuwe lijn van wat wel en wat niet kan. Dus eigenlijk is dat natuurlijk hartstikke mooi.
Ja, ja, ja.
Dat zo kan. En dan is natuurlijk dat je kan niks meer zeggen. Ja, is een soort. We zitten gewoon met z'n allen binnen de kaders van wat kan en wat mag. En daar zijn we met elkaar over in discussie. En als, nou ja, goed, dan krijgt iemand soms heel veel shit over zich heen. En dat is soms ook onterecht. En dat is ook mensen die onterecht. Maar goed, en dan zijn we met elkaar aan het uitvinden. Maar dat mag allemaal.
Mm-hmm. Ik hoorde een keer het verhaal. Waarschijnlijk degene die het verhaal heeft verteld, die gaat mij corrigeren dat ik het niet goed vertel. Mm-hmm. Maar dan nog maakt het niet uit voor het verhaal. Maar dat was iemand die was dagvoorzitter.
Mm-hmm.
En er waren allemaal hoge pieven.
Mm-hmm.
En er was, ik vertel het echt slecht, maar het maakt echt niet uit. Want het gaat om het voorbeeld. En er was dan een discussie. Toen was het woord geitenneuker, zei iedereen de hele tijd over moslims. En toen was het iemand die zei, ja, dat moet je toch gewoon kunnen zeggen. Dat mag dan weer niet, dat mag ik dan niet zeggen. Terwijl vrijheid van meningsuiting. En toen zei die dagvoorzitter, die zei, oké, is goed. Ik ga je niet meer aanspreken met je naam, maar ik heb bijnamen bedacht.
Oh ja.
Dus jou noem ik teringleier.
Ja.
Teringleiertje Pietje. Jou noem ik flikkertje.
Ja.
En toen werden die mensen allemaal heel boos. Ze zeiden, ja, dit is toch gewoon wat er is.
Ja.
Je kan wel de hele tijd roepen, ik mag niks meer zeggen. Vrijheid van meningsuiting. Maar als iemand zegt, ik vind het gewoon niet fijn dat je me geitenneuken noemt.
Ja, ja.
Dan betekent dat niet dat je dat. Ja, je mag het wel zeggen, maar je hoeft het ook niet te doen.
Het is ook heel. Het is ook super primitief.
Als men,
nou ja, geitenneuken en dat soort dingen. Ja. Maar ja.
Dat was echt in de jaren 90 zeiden mensen dat.
Ja.
Geitenneuken.
Ja. Nog steeds zijn er vast wel mensen die dat zeggen. Maar ja, het is heel primitief en mensen mogen het natuurlijk prima gebruiken. Ja, alleen is het ook logisch dat mensen daarop reageren.
En eigenlijk zeg je, je mag alles zeggen totdat een rechter zegt of totdat juridisch wordt bepaald. Dit mag je niet zeggen.
Als je juridisch kijkt,
ja,
dan is dat natuurlijk hoe het werkt.
Ja.
Als mensen hebben over de vrijheid van meningsuiting is dood.
Waarom zeggen mensen, want ja, dat zeggen mensen dus als tegenreactie of zo. Waarom wordt dat laatst
mensen
gezegd?
Omdat mensen, ja. Ja, omdat mensen, ja, het gaat ook natuurlijk heel vaak over sociaal-culturele thema's. Ja, omdat mensen dan het over zwarte piet en dan krijgen ze weerstand.
Ja.
Ja, dat mag dan niet meer.
Ja, ja, dat mag een beetje een kleine kinderreactie.
Dat mag dan niet meer. Ja, het mag niet meer. Het mocht vroeger wel en nu mag het niet meer. Het is ook een soort conservatief. Dingen veranderen en het mag niet meer. Ja, maar ja, goed. Heksenverbranding, dat mag ook niet meer. Stenigen, dat mag ook niet meer. Ja, ja. Ja, terwijl het is met z'n allen een maatschappelijk debat waar we mee bezig zijn. En dingen veranderen. En is het inderdaad is het gewoon een kinderachtige reactie.
Had je toen tijdens...
Ik had het ook niet mee eens. Ik bedoel, ik zou ook alle argumenten... Ik bedoel, zoals weet ik wel... Nou ja, dat mag dan... Bijvoorbeeld Facebook, waar je nu dan inderdaad... geen afbeeldingen meer van Zwarte Piet mag laten zien, worden dan weggehaald. Nou goed, daar kun je echt een discussie over hebben. Van dat is een inperking van de vrijheid van meningsuiting.
Ja.
Daar komt niet de rechter aan te pas. Maar daar speelt natuurlijk Facebook zelf de rechter. Daar ben ik het bijvoorbeeld ook niet mee eens. Dus dat is iets waarvan je zegt, dat mag niet meer waar het klopt.
Ja, en hoe zit het met grappen? Ik heb het toen bijvoorbeeld gehad met in deze podcast met Arjen Lubach. Wat er toen speelde was dat toen de afbakbar... Nee, dat was de Zwarte Cross.
Oh ja, alle afbakbar, ja, de Zwarte Cross.
Ja, en dat toen heeft de Zwarte Cross gezegd... Dit mag niet op ons terrein, die heeft het weggehaald. En Arjen die vond het heel... Die zei, dat moet je niet gaan verbieden. Dat is gevaarlijk.
Nee.
Hoe zit dat met
Ik vind dat hetzelfde als Martijn Koning bij...
Wie is dat?
Ja, wie is dat? Martijn Koning bij Jinek.
Oh ja, dat was een dingetje.
Waarbij Jinek vervolgens ook zei van we willen dat van tevoren inzien.
Ja.
En grappen mogen. Maar dat volgens mij had daar de reactie van Jinek gewoon moeten zijn. Nou ja, goed, dit is een cabaretier. Die maakt hier zijn eigen, die heeft zijn eigen stukje in dat programma. En dat gaan wij niet, daar gaan wij vervolgens ons niet in mengen.
Mm.
Want juist doordat ze zegt, ik wil het van tevoren inzien en ik neem daar verantwoordelijkheid voor, maakt zij zich opeens verantwoordelijk voor allerlei dingen in haar programma. Terwijl je gewoon kan zeggen, dit is een blokje in mijn programma, waarbij ik juist de kunst naar de volledige vrijheid geef.
Oh.
Want Joost Eerdmans had weken voor die uitzending, had Joost Eerdmans in de uitzending van Jinek beweerd dat in Nederland tijdens Black Lives Matter demonstraties werd er geplunderd.
Mm-hmm.
Dat was ook niet waar. Dat was een duidelijke leugen. Een aanvallbare leugen. Daar heeft even Jinek volgens ook niet gezegd. Hey, ik ga rectificeren in de vorige uitzending. Want wat Joost Eerdmans zei klopt niet. Dus zij heeft nu voor zichzelf zo'n president geschapen. Waar blijkbaar alles in haar programma wat niet klopt of ongepast is.
Haar verantwoordelijkheid.
Moet ze eigenlijk dus gaan corrigeren. Dus het is niet... Ja, lijkt mij raar. Terwijl en dat is dus wat mensen bijvoorbeeld bij de vrijheid van meningsuiting niet snappen. Het zijn regels die voor ons allemaal gelden. Dus je kan niet zeggen wat Martijn Koning dat doet. Dat we zijn voor de vrijheid van meningsuiting, maar die grappen van Martijn Koning kunnen niet.
Mm.
Maar wat Joost Eerdmans zegt, dat kan wel. Dat vinden we dan blijkbaar niet erg. Dan wordt het heel ingewikkeld. Dus als je gewoon zegt, ja, dit is... Zeker bij een cabaretier in jouw programma, waarbij je zegt, dit is het de vrije plaats voor een cabaretier.
Mm-hmm.
Je kan de cabaretier doen wat hij wil. Ja, dat is duidelijk. En dan kan het aan de mensen zijn die zeggen, ja, we vinden Martijn Koning, we vinden dat hij het kut doet. Dat is prima, maar je creëert in zo'n programma een soort vrijplaats.
Oh, wat grappig,
dat vind ik anders. Kijk, dat Martijn Koning de maatschappelijke grens overgaat, vind ik minder erg dan een gast in haar programma. Mm. Als Joost Eerdmans als gast dingen zegt waarbij ze gespreksleider is, vind ik dat het belangrijker is om Joost Eerdmans te corrigeren op feiten. Want Joost Eerdmans presenteert een feit dat niet klopt. Is anders dan een cabaretier die in een kunstvorm grappen maakt.
Ja, maar waar ik wat
juridisch overigens ook zo is. Dat meningen, zeg maar, meningen, als je kijkt waar ligt smaad en last en wanneer is het, zijn als je dingen presenteert als feit, dan is de bewijslast hoger. En moet dat meer kloppen dan dat je iets zegt als een mening.
Oh, dus kan je dat zeggen?
Als je zegt Pepijn Schoneveld is een pedo.
Ja.
Is anders dan dat je een grap ervan maakt waarin het lijkt. Dus er zijn mensen die vinden dat Pepijn Schoneveld er pedo-achtig uitziet.
Maar als
want
jij
hij heeft een pedoneus.
Ik vind dat te veel. Ik vind dit smaad wat je nu noemt.
Ja, nou, tot zover.
Want mensen kunnen dit knippen tot nee. Maar als jij zegt ik vind Pepijn een pedo, dan kan je, en je wordt erop aangesproken, of juridisch, of
je zegt,
dan kan jij zeggen, dat is mijn mening.
Ja.
Toch? Kan je dan zeggen.
Ja.
En dan is het geen lasten meer. Ik snap het niet. Hoe werkt dat?
Nou, ik ben ook al een tijd uit het vak. Ik heb nog nooit echt als advocaat gewerkt. Maar dat is inderdaad, ik vind, is anders dan dat je het presenteert als feit.
Oh,
een mening is anders dan een feit.
Ah, dus als jij zegt, ik vind jou een pedo, is dat minder belastend dan Pepijn Schoneveld
is een pedo.
Is een pedo. Iemand dit gaat knippen. Ja.
Ja.
Maar dat
bij de ene is het mijn, ja, het is raar, want het is een rare mening. Maar de ene is het een mening.
Oh, ja, ja.
En
ja.
Bij de ander.
Dus dat wordt anders berecht. Maar wat ik dacht bij dat hele Jinek-ding. Kijk, wat volgens mij bij haar gebeurde is. Wat je zei over zo'n Eerdmans. Die zegt iets wat niet waar is.
Mm-hmm.
Maar dan kan
als gast.
Als gast, dan kan zij daar tegen ingaan.
Ja.
Nu geeft ze.
Wat ze toen niet gedaan heeft.
Nu geeft ze het uit handen. Dus haar gasten. Dus normaal kan zij alles aan haar gasten kan ze betrappen op leugens. Mm-hmm. Zij heeft de controle in dat programma. Maar nu gaf ze de controle uit handen, namelijk aan Martijn.
Ja.
En dat vond ze, denk ik, vervelend.
Ja, maar,
dus dat is volgens mij iets anders dan Eerdmans aanpakken, dan dat Martijn haar gasten aanpakt. Dus ik snap wel ergens dat ze denkt, ik wil verantwoordelijkheid. Ik vind namelijk helemaal niet zo erg dat van tevoren een redactie... Ik heb comedian vrienden en die zeggen, oh, ik laat altijd lezen aan de redactie wat ik ga doen, zodat zij dat weten. En als zij zeggen, dit willen we veranderd hebben, dan kom ik gewoon niet.
Ja.
Want dit ga ik doen, dit is het, maar dan weet je het. Maar...
Dus eigenlijk, ja, dat lijkt er natuurlijk eigenlijk op, want dan laat je ook niet inmengen in je materiaal.
Nee, exact. Maar dan kan de presentator of dan kan het programma zich erop op voorbereiden.
Ja.
Maar dus ik denk dat het eerder met verantwoordelijkheid bedoelt, jij pakt mijn gast aan.
Ja, alleen wat is dan het rubriekje? Het is toch een soort vrijplaats.
Oh nee, maar ik vind ook helemaal niet dat ze haar... Die excuses sloeg helemaal nergens op.
Nee, wat
echt belachelijk.
Ja, dat is, je hebt niet een beetje vrijheid van meningsuiting. Dus de vrijheid van meningsuiting is ook... Ja, je laat haar een cabaretier grappen maken. dan laat je een cabaretier daar grappen maken. Ook als dat onprettig. Ook als dat onprettig is.
Ja.
En dat is zeg maar weer aan de andere kant. Dingen mogen
onprettig zijn.
En dat betekent niet dat het niet mag.
Nee.
Dat vergeten mensen wel eens.
Het moet lekker gezellig zijn.
Ja, er moet ook heel veel dingen. Ja, het moet ook allemaal heel erg gezellig zijn. Terwijl juist we hebben ook de vrijheid van meningsuiting. Juist niet om over het weer te praten of over whatever, saaie boeken. Het is juist, we hebben de vrijheid van meningsuiting om het ook over onprettige dingen te hebben. Die we het liever niet over willen hebben. Die pijnlijk zijn, die dingen omdraaien, die dingen. Daarvoor hebben we die vrijheid van meningsuiting die zo fucking ruim is.
Mm-hmm.
Maar als daardoor. Nou ja, dus mensen van een Facebook die zegt Zwarte Piet, foto's van Zwarte Piet, dat mag niet meer. Maar ook als Eva Jinek zegt, grappen over Baudet in mijn programma, dat gaan we niet doen. Daar trek ik de grens. Je gaat dus de grens hebben, die hele ruime vrijheid van meningsuiting, mensen gaan er wel, dus die grens op beknotten.
Ja. Hey, je parodieert heel vaak de VVD. Toch? Wat zie je nou?
Nou, geen idee.
Te kijken.
Benieuwd waar deze vraag vandaan komt.
Nou, je zei aan het begin, zei je de rechtsstaat staat onder druk.
Mm-hmm.
Is dat zo? Heel snel rechtsstaat.
Ja, je dacht, wat zei die ook over de rechtsstaat? Dat veel mensen dat niet snappen waarom we de vrijheid van meningsuiting hebben. Omdat het zijn de regels, de rechtsstaat zijn de regels volgens het spel. Ik bedoel, je hebt de vrijheid van meningsuiting, et cetera, al die dingen. Omdat je, zoals je als je Monopoly speelt, dan moet je het in ieder geval met z'n allen eens zijn over die regels. Zodat je niet kan vals spelen. En we hebben die rechtsstaat, we hebben al die regels, we hebben al die mensenrechten, zodat we met z'n allen kunnen monopolieën. En als mensen dat niet meer snappen, eigenlijk zeggen, ja, voor jou geldt vrijheid van meningsuiting wel, maar voor jou niet. En zelfs natuurlijk nu met mensen die met de rechtsbijstand bijvoorbeeld, dat mensen minder toegang hebben tot een advocaat. Onderwijs, wij bijvoorbeeld privé scholen als paddenstoelen uit de grond schieten en steeds meer, waardoor dat onder druk komt. Nou ja, goed, als na een tijdje die spelregels als daar aan gerommeld gaat worden,
ja.
Mensen de spelregels niet meer snappen, of het populistische van al die regels, die wet hebben we wel, maar ja, die rechters zijn allemaal D66 rechters, ja. Die zijn ook niet objectief. Als je dat allemaal gaat krijgen, ga je na een tijdje morrelen aan de spelregels. En dan is het, ja, als je langs start gaat, krijg je dan 200 euro? Krijg je 300? Volgens mij krijg je 300 euro. Volgens mij, als je met rood speelt, dan krijg je 100 euro als je langs start gaat. Het is toch democratie? We hebben toch nu met z'n allen besloten dat je, als je langs start gaat, rood maar 100 euro krijgt. En rood zegt, ja, maar jullie zijn met z'n drie, ik ben in mijn eentje. Ik krijg nog 200 euro, ik krijg 100 euro. Dat is toch niet, ja, maar dat is democratisch. Dus dat...
Dus je zegt
nu een soort toneelspel waarbij ik me afvraag of de luisteraar dit nog volgt.
Nee, ja, ik probeer het nu te duiden. Jij zegt eigenlijk dat je hebt democratie en de rechtsstaat.
Ja.
En het is
en het
niet
gaat
zo...
heel veel over die democratie. Dus ja. Mensen vinden zeggen, maar de mensen vinden dit. De meerderheid van de mensen vinden dit. Dus ja, dan
terwijl jij
dan
zegt,
we dat
ja,
vinden.
Maar dat is rechtsstaat. En daar moeten we niet aan gaan morren.
Ja, het is oninteressant. Al vindt 80% van de Nederlanders dat iedereen met rood haar, dat die altijd een clownsneus op moet. Boeien. Weet je wel, dat is...
We hebben besloten in de rechtsstaat dat we dat niet doen.
Ja. Ik weet niet, is dat niet specifiek?
Dat is helder, ja. En dat gebeurt
gaat,
nu heel
het
erg.
Gaat dus heel veel over democratie. Het gaat heel veel over de wil van het volk. Ja, maar mensen zinnen dat. Ja, maar ja, er hebben zoveel mensen hebben gestemd op die. Dus dan moet dat. Blablabla. Dan heb je het cliché-argument. Ja, maar Hitler is ook democratisch aan de macht gekomen. Uiteindelijk is de democratie is de helft van de democratische rechtsstaat waar we in leven. En er is heel veel aandacht...
Wacht even. Democratie is de helft van de democratische
rechtsstaat. Ja, dus rechtsstaat. We hebben een democratische rechtsstaat leven in. En dus de ene helft is de democratie. En de andere helft is de rechtsstaat.
Ja.
En het gaat heel veel over de democratie. Want dat is lekker tastbaar. En als de meerderheid is ook lekker makkelijk. Hè? De meerderheid van de mensen en zoveel zetels. En mensen vinden dit. Terwijl de rechtsstaat is veel abstracter. Want dat is een soort van set met regels. Die wat minder veranderlijk zijn. Maar dat zijn wel de spelregels. Dus je kan met Monopoly na een tijdje wel gaan zeggen. Ja, het is een democratisch spel. Dus als we na een tijdje als rood langs stad komt, krijgt hij minder geld. Ja, dan wordt uiteindelijk het potje Monopoly wordt heel venijnig.
Mm.
Want dan denkt rood, oké, nou prima. Dan zit ik in de gevangenis, maar dan hoef ik mezelf niet vrij te kopen. Ga ik me nu zelf naast het bord zetten. En dan wordt zo'n spelletje chaotisch chaos.
En daarom is
het dus bijvoorbeeld, nou ja, als je het over de VVD hebt, dat ze dus die rechtsbijstand uithollen zijn. Waardoor mensen steeds met lagere inkomens moeilijker naar de rechter kunnen om ergens bezwaar tegen te maken. Wat nu natuurlijk bij zo'n kinderopvang toeslagaffaire is gebeurd. Is dus dat er echt wordt gemorreld aan die spelregels. En dat is denk ik gevaarlijk. Want dan krijg je natuurlijk chaos en mensen die zeggen fuck it, doe ik niet meer mee met het spel.
Ja. En maar het is toch wel zo dat de democratie bepaalt toch ook wat rechtsstaat. Als er nu een...
En andersom.
Als we, ja, toch? Want dat is wel zo, toch? Als er nu een politieke partij aan de macht komt. En, want de regering is democratisch gekozen.
Ja, nee, de Tweede Kamer, wel de Tweede Kamer is democratisch gekozen.
Sorry, de Tweede Kamer, ja, democratisch
gekozen. Nu krijg je echt omzicht op je dak. Omzicht zit, als je dit hoort, zit je schuimbekkend.
Ah, die arme
die
man.
Die burn-out is weer een paar maanden verlengd.
Sorry. Ja. De Tweede Kamer wordt democratisch gekozen, ja, maar die bepaalt de wetten, of die maakt wetten.
Ja.
Die volgens weer gecontroleerd worden en zo.
De Tweede Kamer, die controleert, ja, die controleert zichzelf.
Ja, en die veranderen wel wetten die te maken hebben met rechtsstaat. Ja. Toch?
De rechtsstaat is natuurlijk een soort abstract begrip. En dat is bijvoorbeeld de grondwet waar je Nederland naar mag testen. Maar bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat zit in allerlei dingen, zit dat verweven.
Ja.
Als je bijvoorbeeld de grondwet neemt, volgens mij moeten er in 2 termijnen achter elkaar, dus er moeten verkiezingen tussenin zitten. Als 2/3 van de, dat was vroeg, ik weet niet of het nog steeds, 2/3 van de Tweede Kamer stemt voor een grondwetswijziging, 2 termijnen achter elkaar, dan kan de grondwet gewijzigd worden.
Dus het morrel aan de rechtsstaat duurt wel even. Dan moet je wel echt.
Precies. Je moet, ja, en wel echt heel graag weer.
Je moet heel democratisch zijn. Wil,
ja, dat. Oh, heel antidemocratisch, dat kan ook, ja.
En dat is,
dus dat is, dus dat zit wat steviger verankerd. Maar tegelijkertijd kan je dus nogmaals het voorbeeld van die rechtsbijstand. Je kan dus ook op andere manieren morrelen aan de.
Zijn nog meer manieren die
aan de rechtsstaat
waar dat nu mee gebeurt?
Nou ja, maar die ontzettende toenemende ongelijkheid.
Ja.
Ik bedoel, als je na een tijdje in een land leeft waarbij mensen niet meer aan een huis kunnen komen. Ik las vanochtend nog een stuk in de Volkskrant dat je nu woonnomaden hebt. Mensen die gewoon, er zijn gewoon echt te weinig huizen. En er zijn gewoon mensen met te veel huizen en te veel geld. En dat, loopt steeds meer uit elkaar. Die mensen met geld die gaan een keer naar privé school, krijgen een kans. Dan krijg je na een tijdje ook, ja, oké, okay, wat... Nou ja, ik weet niet of de pers met rechtsstaat te maken heeft. Maar ik ben ook benieuwd, waar gaat dat eindigen? Totdat er na een tijdje een deel van de bevolking is die zegt, dit pikken we toch niet meer?
Ja, ja, ja. Is de VVD het kwaad?
Nou, de VVD is niet het kwaad. Maar de VVD is natuurlijk wel, is natuurlijk gewoon. Charles Chitals, een columnist bij de Volkskrant, zei dat ooit. Ze schrijft ook veel over de VVD. Maar het is interessanter, daarom maak ik veel video's erover. Het is interessanter om video's te maken over een partij die al sinds Paars 1, volgens mij zo één lang, kabinet, ja, niet heeft geregeerd. En die nu met Rutte al 10, 11 jaar aan de macht is. Is interessanter om daar wat over te maken dan. Ja, Sylvanus Simons die heeft dit gezegd. En de boer-burgerbeweging die heeft dit gezegd. Ja, boeien, dat zijn randgroepen zonder enige macht. Ik bedoel, ja. Uiteindelijk is de VVD natuurlijk gewoon de partij die afgelopen 10, 11 jaar de macht heeft. Dus ik vind het interessanter om daar kritiek op te hebben dan op. Kijk eens wat linkse mensen nu weer gezegd hebben. Of kijk eens wat. Wat ze bij de. Ja, zelfs. Wat, kijk eens wat ze nu bij de SGP weer. Ja, ja, god ja. Ja, ook is ook erg. Maar ja, dat zijn outliers. Terwijl ik vind het interessanter. Mensen zeggen ook bij Volkspop, ja, je spreekt gekkies aan. Waar vinden ze die gekkies toch? Terwijl ja, goed, je kan mijn video's kijken. Volgens mij zitten er heel weinig gekkies in. Als ik gekkies zou willen aanspreken, dan zouden mijn video's er heel anders uitzien.
Ja,
ik merk wel dat de mensen aanspreken. Dat ik inderdaad denk, oh, dit is een gekkie, die is niet helemaal erbij. Dan stop ik het interview, want dat vind ik helemaal niet leuk. Ik vind het juist, ik wil die mensen in mijn video's. Dat zijn gewoon de mensen die je inderdaad tegenkomt als je naar een verjaardag gaat of. Ik heb liever dat je een video zit met die oom op jouw verjaardagsfeest.
Ja, exact.
Want dat zijn de mensen die uiteindelijk bepalen hoe Nederland eruit ziet. Ik bedoel, gemiddeld Nederland is een man of vrouw van 55 uit Den Bosch die VVD stemt. Dat is de gemiddelde Nederlander. Dus ik vind het interessanter om daar een beetje de mening en daar die mening om te draaien dan ja, een aanhanger van bijeen of iemand die op de SGP heeft gestemd. Of ja, dat zijn natuurlijk toch outliers. En dat is soms ook interessant. Maar daar zit de macht niet.
Nou, en ik zie ook, als ik jouw filmpjes zie, ik zie ook geen gekkies. Want volgens mij zijn, ik bedoel, als je de documentaires van Michiel van Erp kijkt.
Goed, hè?
Ja, dan zijn we ook allemaal gekkies.
Ja. En ik spreek ook als die mensen daar buiten of een beetje om de opnames heen. Dat is een beetje lastig, omdat ik kijk denk ik vaak met wat meer mededogen naar die mensen. En ik probeer dus ook wel met mededogen te monteren. Ik heb ook altijd dat mensen tegen zichzelf beschermen. En ja. Denk, oh, doe dit maar niet. Omdat, ja, god, mensen. En daarom laat ik die video bijvoorbeeld ook dat ik echt verschillende mensen laat zien. Ik kan ook één iemand natuurlijk eruit plukken. Als ik zou willen, zou ik één iemand eruit plukken. Dat zo monteren dat iemand helemaal er slecht van afkomt. Maar ja. Dat, of een memes ervan maken of zo. Dat is allemaal scoren als een titel waarschijnlijk. Maar dat vind ik ook niet chic naar die mensen toe. En het gaat mij ook niet om die,
nee,
om die mensen.
Het gaat om wat er... Algemeen, ja, omdat wordt
zij
gezegd.
Staan iets voor iets wat, ja, wat er in de maatschappij hangt. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk, ik heb ook wel na Volkspop, dat ik denk, god, ja, iedereen is ook een beetje aan het sukkelen en zijn best aan het doen. En het zijn mensen die, ja, een beetje half het nieuws volgen en dan dit en dan, weet je wel, uiteindelijk is het, zijn denk ik heel veel mensen hartstikke welwillend en hebben denk ik, de meeste mensen het beste voor met iedereen en met elkaar. Maar is het ook, bedoel, je moet op een hele hoop dingen moet je verstand van hebben. Er wordt soms heel veel verwacht dat we over een mening over hebben. We moeten, ja, het leven is toch gewoon best wel ingewikkeld.
Hoe, tot slot, hoe ben je hoopvol?
Is er nog een vraag? Is dit een...
Nou, omdat we het hebben gehad over... Je bent satiricus. Dus je verzet je tegen, tegen macht en de rechtsstaat staat onder druk. Mm-hmm. De VVD is al heel lang aan de macht. Mm-hmm. Ben je...
Volgens mij blijft uit die sociaal-cultureel planbureau of whatever, een van die dingen, dat als je Nederlands vraagt, of bureau van statistiek, whatever, als je Nederlands vraagt, ziet u de toekomst hoopvol in? Dat mm-hmm. mensen zeggen, nee, ik zie het somber in. Maar ja, met mezelf gaat het wel goed.
Oh,
dat mensen, zeg maar, gemiddeld hun eigen leven 8 geven. En als we in de toekomst kijken hoe het verder gaat met Nederland, met de wereld, en weet ik wel, 7-. Ik verzin me wat cijfers. Dat merk ik, ga ik eigenlijk zelf ook, want ik denk, ja, god. Ik denk bij mezelf ergens, het zal mijn tijd wel duren. En tegelijkertijd denk ik, ja, god, als je het hebt over die toenemende, nee, goed, überhaupt natuurlijk de, maar met de onrusten, de antidemocratische onrusten wereldwijd, of het in Turkije is, of in Oost-Europa, of in Rusland, of in China, of in, en die gierende ongelijkheid die natuurlijk toeneemt, wat nu een soort van gesignaleerd wordt, maar als er na een tijdje maar een groot genoeg gedeelte is van Nederland of van de wereld die denkt, oké, fuck it, ik heb minder, waarom denk ik mensen ook op Trump hebben gestemd? Dan denken mensen, denken prima, ook al stem ik misschien tegen mijn eigen belang in. Ik ben zat om genaaid te worden.
Ja.
Dan krijg je natuurlijk, als gewoon te veel mensen buiten de boot vallen, dan krijg je een probleem. En daar lijkt me dat aan een behoorlijk aantal indicatoren, om wat je noemt de huizenmarkt, mijn stokpaardje, echt op rood staan en beginnen te knipperen.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd waar dat toe leidt. Je weet, het is wel zo grappig, je weet natuurlijk niet, als je denkt in 19, is een heel down einde is dit. Maar bijvoorbeeld in 1935 of in 1930 wisten mensen ook niet dat ze aan de vooravond stonden van de Tweede Wereldoorlog. Je kan natuurlijk pas terugkijken. Ja, is dit, we hebben natuurlijk een hele lange tijd nu van vrede sinds de Tweede Wereldoorlog en relatieve rust. Ja, hoe staan we het over 10 jaar, hoe staan we het over 20 jaar voor? Het lijkt me uitzonderlijk als wij, zeg maar, nog als wij allebei 80 worden zonder grote internationale onrust.
Maar de shit hits the fan over een tijdje.
Ja.
Of is nu al aan het hitten?
Ja, nee, dus als je het hebt over hoopvol, dat lijkt me niet per se een lekker uitzicht.
Dus eigenlijk is je antwoord precies hetzelfde wat alle Nederlanders gemiddeld ook zeggen. Niet hoopvol, wel over jezelf.
Uiteindelijk
over
gaat
de
shit de fan hitten, maar ja, verder.
Hopelijk jou niet.
Verder gaat wel lekker. Verder gaat toppie. Ja.
Ja. Oké. Okay.
En volgens mij werkt het ook zo. Ja, je kan al grote maatschappelijke problemen. Maar verder is je, nou, hetzelfde in die mensen op straat. Uiteindelijk iedereen toch probeert iedereen een beetje van
nou, dat vond ik
zijn
wel
leven
mooi
te maken.
Zei.
En iedereen, veel mensen toch ook, ja.
Zijn ook maar aan het aansukkelen met z'n allen.
Ja. En volgens mij doen we dat over het algemeen best wel met veel plezier. En met zorg. En met doen we allemaal ons best.
Nou, wat ik altijd een beetje denk bij ome Henk op de verjaardag. Mm-hmm. Die dan roept, je kan niks meer zeggen. Mm-hmm. Ik voel ook altijd een beetje mededogen. Ik denk ook, ach, die arme man heeft namelijk zo lang alles kunnen zeggen wat hij wilde en wordt nu tegengesproken en is totaal in paniek.
Ja.
Ik vind het ook altijd een beetje, ik vind het ook wel ontroerend als ik weer zo'n witte man dat hoor zeggen. Dat ik denk, ja, arme man.
Dat is denk ik, het heeft ook iets, hetzelfde met die hoe mannelijk bent u. Ja, ik ben heel mannelijk. Het heeft ook iets vertederends van, ja, goed, die mannen die in dat reflex schieten, die zijn ook opgegroeid in een maatschappij waarbij het heel belangrijk is. Ouders die waarschijnlijk dat meebrachten, een groep. Ja. Om zich heen die dat heel belangrijk vonden. En die zijn dan nu in de 50. En die moeten nog steeds heel erg voor hun vrouw. Oh ja, ik ben mannelijk. Moeten nog steeds dat doen. Ja, god. Ja, arme.
Arme mannen.
Arme stakkers.
Arme witte hetero mannen.
Ja. Ja, goed. En uiteindelijk zijn we allemaal. Ze zijn toch allemaal stakkers.
Ja, uiteindelijk wel, ja.
Ja.
Dankjewel.
Ik vond het heel leuk.
Fijn. Ja, lieve mensen, en zo blijkt maar weer dat ook zo'n getalenteerd iemand, een succesvol iemand als Roel Maalderink, ook maar gewoon aan het aansukkelen is. Net als ieder ander mens. Heb een hele goede week. Volgende week ga ik praten met een hele oude vriend van mij die al eerder in deze podcast is geweest. Want binnenkort zal ik af en toe gaan praten met gasten waar ik al een keer eerder mee heb gepraat om te vragen hoe het nu met ze is. En misschien noem ik die wel de...
Huh? Leeft hij nog specials? Ik weet het nog niet. Ik ga erover nadenken. Ik wil nog even een kleine shout-out doen naar iemand. Zoals ik dat iedere week doe. En deze week gaat mijn shout-out out naar Sophie. Sophie heeft namelijk via vriendvandeshow.nl/peptalk maar liefst 100 euro aan me gegeven. Zij heeft al eerder een heel groot bedrag overgemaakt. Toen heb ik haar ook al bedankt via de mail. Maar bij deze wil ik haar wederom bedanken. Het is een soort van suikertante voor mij. Sophie, ongelooflijk bedankt voor 100 euro. Ik ben daar echt heel erg blij mee. En dat ga ik straks helemaal over de balk smijten op een terras. Dankjewel hiervoor. Ja, nou, tot volgende week dan, hè. Pas goed op jezelf, je baarmoeder, je testikels en elkaar. Laters.